Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Wij noemden het vierde van 145. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. En wat er verder volgt in het vierde van 145. Gods heilig en dierbaar woord en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het zevende hoofdstuk, beginnende bij vers 14 tot en met vers 30. We noemen Marcus 7, de versen 14 tot en met 30. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof en dan zingen we aansluitend uit Psalm 24, het derde vers.
En ieder spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We lezen nu Marcus 7, vers 14 tot en met 30. En tot zich de ganse schade geroepen hebbende, zei hij tot hen: hoort mij allen en verstaat. Er is niets van buiten de mens in hem ingaande dat hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de schare in huis gekomen was, vroegen hem zijn discipelen over de gelijkenis. En hij zei tot hen: zijt ook gij al zo onwetend? Verstaat gij niet dat al wat van buiten in de mens ingaat, hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik. En gaat in de heimelijkheid uit, reinigend al de spijzen. En hij zei: wat uitgaat uit de mens, dat verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. En vandaar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. En in een huis gegaan zijnde, wilde hij niet dat iemand het wist. Maar hij kon niet verborgen zijn, want een vrouw, van wie het dochtertje een onreine geest had, van hem gehoord hebbende, kwam en viel neer aan zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-Fenicië, en ze bad hem dat hij de duivel uit haar dochter uitwierp. Maar Jezus zei tot haar: laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet gepast dat men het brood van de kinderen neemt en naar de hondjes voorwerpt. Maar zij antwoordde en zei tot hem: ja, Heere, maar ook de hondjes eten onder de tafel van de kruimeltjes van de kinderen. En hij zei tot haar: omwille van dit woord wil, ga heen. De duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als ze in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggend op het bed. Tot zover het woord van God.
Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 40 en daarvan het eerste en het achtste vers. We noemen u Psalm 40 vers 1. Ik heb lang den Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd, hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. En wat er verder volgt in het eerste en achtste van Psalm 40. Ondertussen zullen uw liefdegaven worden ingezameld. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, vorige week hebben we stilgestaan bij de geschiedenis van de Canaanese vrouw. In de eerste plaats zagen we haar grote nood. En dat zat een dochtertje. Dat was deerlijk, bijzonder, erg door de duivel bezeten. Tweede plaats zagen we een grote beproeving. Want zij komt met haar nood tot Jezus. Maar zij ontmoet een zwijgende Jezus. En tegen deze achtergrond zagen we in de derde plaats haar grote geloof. Omdat ze desondanks de Here blijft aankleven. Nou, dat brengt ons bij onze vervolgtekst waar we met de hulp des Heren vanmiddag bij willen stilstaan. Matteüs 15 en daarvan het 28e vers en dan het tweede gedeelte. Matteüs 15 vers 28b. Daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover. Gemeente, willen dan vanmiddag stilstaan bij een grote verlosser en bij een grote les. Dat zijn de twee gedachten die we vorige keer aangegeven hebben en die we nu vanmiddag willen behandelen. Matteüs zegt in ons tekstwoord, en haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En de apostel Marcus die geeft nog wat meer informatie, dat hebben we vanmiddag gelezen. Het zevende hoofdstuk, vers 30. En als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. Gemeente, deze woorden die getuigen van een grote verlosser. En dan willen we drie zaken overdenken. In de eerste plaats wanneer die dochter genezen is. In de tweede plaats hoe deze dochter genezen is. En dan in de derde plaats in welke mate. Dus wanneer, hoe en in welke mate dat dochtertje genezen is. In de eerste plaats dan wanneer ze genezen werd. Gemeente, zowel Marcus als Matteüs die vestigen de aandacht erop dat de genezing terstond was, meteen. Was onmiddellijk. Matteüs die zegt, van diezelfde uren. Dus dat was vanaf het moment dat Jezus tot die moeder sprak. En Marcus die bevestigt dit. Want bij hem lezen we dat Jezus tegen die vrouw zegt, ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. Dus de Heere Jezus, jongens en meisjes, zegt als het ware tegen die moeder, u kunt nu wel naar huis gaan, want datgene waar u om gevraagd hebt, dat heb ik u nu gegeven. Gemeente, we zien dus dat die vrouw een verzoek bij de Heere Jezus gelegd heeft en dat de Heere haar verzoek ingewilligd heeft. En de Heere heeft dat direct gedaan op het moment dat hij sprak en die vrouw bij haar was. De genezing die was onmiddellijk, zonder uitstel. Maar hoe werd ze nu genezen? Want dat dochtertje was niet bij de Heere Jezus. De Heere Jezus was niet bij dat dochtertje. Zij kon hem niet aanraken. Hij kon haar niet aanraken. Kijk, dat was in Israël gebeurd. Als de Heer Jezus kwam, dan legden de mensen de zieken op de markt neer. En zoveel als maar misschien zijn kleed aanraakten, zijn kleding, die werden genezen. Of zoveel als de Heer Jezus zelf aanraakte, die werden genezen. Maar dat kan deze moeder niet doen. Deze moeder die is gekomen in het geloof dat hij haar dochter kan genezen, hoewel zij ver van hem verwijderd is en hij ver van haar dochtertje verwijderd is. En ze weet niet hoe hij haar dochter moet genezen, maar gemeente, dan blijft ze er niet mee thuis. Ze is er niet, als ze thuis radeloos gaat zitten denken van, Ja, hoe moet dat nou? Het kan niet. Ze gaan niet zitten redeneren van wat heeft dit nu voor zin om naar hem toe te gaan, terwijl mijn dochter niet mee kan nemen en hij mijn dochter niet aan kan raken. Nee, in geloof gaat zij uit tot hem. Gemeente, hier zien we nogmaals één aspect van het grote geloof dat deze vrouw had. Gemeente, het ware geloof, dat schrijft de Heere niets voor. Het zegt niet tegen de Heere dat het zo en zo moet gebeuren. Het twijfelt ook niet aan wat de Heere kan doen. Al kun je het niet begrijpen hoe het zou moeten gebeuren, maar met een kinderlijk vertrouwen is deze moeder naar de Heere Jezus gegaan en heeft zich aan de Heere overgegeven. Ze mag eenvoudig geloven dat hij haar dochtertje kan genezen, hoewel die twee van elkaar gescheiden zijn. En gemeente, ze wordt niet beschaamd. Want hoe heeft de Heere haar dochter genezen? Door zijn woord en door zijn kracht. Goddelijk woord, goddelijke kracht. Want als hij tegen haar zegt, de duivel is uit haar uitgevaren, uit die dochter uitgevaren, dan heeft hij daarvoor al iets gezegd tegen die duivel. Daar lezen we niets van in ons tekstgedeelte, maar gemeente, dat is de onvermijdelijke conclusie die we moeten trekken vanuit dit gedeelte. Van wat Jezus tegen deze vrouw zegt. Als machthebbende heeft hij die duivel geboden uit dat dochtertje te gaan. En gemeente, dat brengt ons tot het laatste punt met betrekking tot de genezing van die dochter. In welke mate zij genezen is. Zij was volkomen genezen. Matthäus die zegt, en het dochtertje werd gezond van diezelfde uren. Gemeente, deze vrouw die is gekomen tot Jezus met een specifieke bede. Om die duivel uit haar dochter uit te werpen. En nu verzekert Jezus haar dat haar smeekbede gehoord is. Dat hij haar verzoek heeft ingewilligd. En dat die dochter uit haar dat die duivel uit haar dochter uitgegaan is. En gemeente, het is op zijn woord dat deze vrouw terugkeert naar huis. En als ze dan thuis komt, dan ziet ze aan de toestand van haar dochter dat wat Jezus gezegd heeft, het woord van Jezus, dat het waar is. Want ze vindt haar dochter gezond terug. Ze kan in één oogopslag zien dat die duivel uit haar dochter uitgevaren is. Marcus die zegt in het 30e vers, en als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was. En de dochter liggende op het bed. Het dochtertje dat ligt niet op bed omdat het uitgeput zou zijn. Nee, precies het tegenovergestelde. We hebben zojuist gezien dat de Heer Jezus haar gezond gemaakt heeft. En het feit dat ze nou rustig op bed ligt, dat bewijst aan de moeder dat die duivel uitgevaren is. Dat het kindje, dochtertje, gezond is. Gemeente, dit moet betekenen dat voorheen dat kind geen rust gehad heeft. Dat het kind ongelooflijk rusteloos geweest is en onophoudelijk rusteloos geweest is. Dat dit dochtertje continu voortgedreven werd door die duivel. Dat het meisje waarschijnlijk hysterisch is geweest, uitschreeuwend maar, toen ze bezeten was door die duivel. Weet je, dat lijden van het meisje, dat moet absoluut verschrikkelijk zijn geweest. Onvoorstelbaar. Niet om aan te zien, niet om aan te horen. Dat lijden van dat meisje, dat moet absoluut verschrikkelijk zijn geweest. Gemeente, in die rusteloosheid van dat dochtertje moet er iets gezien zijn van de verdoemden in de hel. Van die rusteloosheid, van de verschrikking van de verlorenen in de hel. Maar nu mag dat kind rust hebben. En nu mag ook het hart van de moeder tot rust komen. Eindelijk. Gemeente, Christus openbaart zich als de grote verlosser in dat heidense land van Tyrus en Sidon, dat gebied dat van oudsher het broeinest was van de afgodendienst en de Baalsgodsdienst. En Jezus betoont daar dat Hij alle macht heeft. Want gemeente, we moeten achter deze geschiedenis de werkelijkheid zien van een geestelijke strijd. Achter wat wij zojuist hebben gelezen, moeten we zien wat daar achter die geschiedenis zich afspeelt. Achter deze geschiedenis zien we de strijd tussen de vorst der duisternis en de vorst des levens. Dat is een strijd geweest die van het begin van deze wereld is gestreden. Eerste Adam, die liep over naar de vijand. Die schaarde zich aan de duivelskant. Die eerste Adam, die faalde in zijn goddelijke roeping. Die eerste Adam, die faalde in zijn goddelijke opdracht. Door het werkverbond te verbreken. En toen heeft God uit soevereine genade de komst van de laatste Adam heeft aangekondigd. Die recht, gerechtigheid en verlossing teweeg zou brengen. Maar het ging wel door een strijd heen, een zware strijd. Strijd op leven en op dood. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Strijd. En heel de tijd van het Oude Testament heeft Satan ook alles, ja maar dan ook alles in het werk gesteld. Om de komst van dat zaad te verhinderen. Dat beloofde zaad. Dat hem de kop zou verworzelen. En toen hij daarin niet slaagde, toen heeft hij geprobeerd, toen het zaad nog maar een kind was, om dat kind te doden in Bethlehem. Door de hand van Herodes. En toen hij daar niet in slaagde, toen heeft hij geprobeerd om hem te verzoeken in de woestijn, zodat hij zijn taak als de van God gezonde verlosser niet zou kunnen uitoefenen en dat hij zou mislukken. En toen dat mislukte, toen heeft hij de verlosser verzocht door fariseeën en door schriftgeleerden. Ja, hij heeft hem zelfs verzocht door een van zijn discipelen, tegen wie Christus moest zeggen, ga weg achter mij, gij Satanas, want gij verzinkt niet de dingen die des God zijn, maar die der mensen zijn. Uit de duivel. En toen dat mislukte, gemeente, toen hij het kruis is opgegaan, is hij geslaagd daar waar de eerste Adam faalde. De eerste Adam die gaf toe aan de duivel, die werd gewillig zijn knecht, maar de laatste Adam die heeft altijd die duivel weerstaan. Hij bleef trouw. Als de knecht des Heren, de ware knecht des Heren. En gemeente, dat bevestigt hij nu in het leven van deze Canaanese vrouw. Dat het waar was wat zij kreeg te geloven, namelijk dat hij, Jezus, de beloofde Messias was. De van God gegeven verlosser. En dat in hem nou een volkomen verlossing is. Gemeente, Jezus heeft de duivel overwonnen, die dat kind in zijn macht had. Jezus Christus is gisteren en heden tot alle eeuwigheid dezelfde. Hij kan ook in ons leven de Satan overwinnen. Wij liggen van nature ook onder de macht van Satan. Hij kan onze banden verbreken. En hij kan de ketenen van Satan verbreken waarmee wij gekluisterd liggen. Hij heeft die strijd gestreden. Hij is die overste leidsman en voleinder des geloofs. En gemeente, daarom is dit evangelie voor zondaren. Daarom is dit evangelie voor ellendigen, hebben we ervan gezongen. Daarom is dit evangelie voor degenen die door Gods genade hebben leren inleven dat ze onwaardig zijn. Daarom is dit evangelie voor hen die buitenstaanders zijn. Daarom is dit evangelie voor hen die verloren zijn. Daarom is dit evangelie voor hen die erachter gekomen zijn dat ze zichzelf niet kunnen verlossen van de macht van Satan. Zijn er vanmiddag zulke hier in de kerk of die meeluisteren? Die met de zonde schuld en de zondepak over de aarde gaan. Zichzelf daar niet van kunnen verlossen. Die nergens verlossing in kunnen vinden. Niet in eigen gerechtigheid, niet in eigen werken. Waar dan ook gezocht hebbende. Jezus Christus en die gekruisigd. U zult ook nergens anders een verlossing vinden dan in hem alleen. De Jezus Christus, de rechtvaardige. En zie nou, gemeente, ook dat hij de rechtvaardige is. Hij heeft volkomen volbracht wat zijn vader hem gegeven heeft om te doen. En daarom heeft de vader een welbehagen in hem, in de zoon van zijn welbehagen. Want u mag verkondigd worden dat Jezus Christus de duivel overwonnen heeft. En dat hij koning is tot in alle eeuwigheid. Dat er hulp besteld is bij een sterke held. Het meisje is het toonbeeld van zijn genade. Dat meisje dat werd verlost van de slavernij van de zonde. Dat werd verlost van de slavernij van de duivel. En ze werd genezen. Zondaren worden verlost van de slavernij van de zonde en worden door Christus genezen. O gemeente, hierna dan zal het een volkomen verlossing zijn. Een volkomen verlossing. Lichaam en in ziel. Maar dat wordt in dit leven al aangevangen wanneer ze verlost zullen zijn van de heerschappij, van de zonde en van de duivel. Maar gemeente, allen die verlost zijn, die moeten wel achter deze koning aankomen in de strijd. Maar dan verleent de Heere zijn volk wapenen voor die strijd, geestelijke strijd. Daarom ligt er in deze les, deze geschiedenis ook een les en een bemoediging voor een volk in de strijd. Volk in de strijd, als Satan u bestrijdt met zijn gedachten, met zijn verzoekingen. En begin dan gelijk als de Heer begint te werken, dat er bij u, voor u geen hulp besteld is. Dat er voor u geen hulp is bij Christus, dat u geen recht hebt. Dat hij u voorbij zal gaan, wijs dan met uw vinger op deze geschiedenis. Heer, het Marcus 7 of Lucas of Matthäus 15. Leg uw vinger bij dit gedeelte van Gods woord en zeg het maar. Nee, Satan, hoewel ik gelijk heb dat ik geen rechten heb, werp ik mij toch aan de voeten van deze verlosser neer als een onwaardige. Ik blijf den Heer verwachten. Ik wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Weet je, dat is nou de kracht van Gods volk. Hopen tegen hoop, je leven voor de Heer neerleggen. Aan zijn voeten geen kracht in jezelf, maar nu je leven in de handen te leggen van hem wien gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Gemeente, aan deze kant van het graf is de kerk een strijdende kerk. Naam vol des Heren zult u ook in dit leven altijd strijden hebben. Tegen de Satan en tegen zijn listen. Wees erop bedacht, dat stopt niet. Dat gaat door tot uw laatste zucht. Maar heeft de Heren u wel daarvoor eens een bemoediging gegeven? Want hoewel de Satan u de vreugde des heils kan ontnemen voor een tijd, hij kan u de zaligheid zelf niet ontnemen. Maar wees erop bedacht dat hij dat wel tracht te doen. En weet u wanneer dat gebeurt? Als u geen onwaardige smekeling meer bent. Als u verachtert in de genade. Als u slordig begint te leven. Als de deur naar de binnenkamer gesloten blijft en het stoffig wordt in de binnenkamer en muf wordt in de binnenkamer omdat u er niet meer komt. En het gebed tot de Heere, dat u dat laat liggen. Als u de vleeselijke geneugten van deze aarde hoger gaat achten dan de weldaden van dat genadeverbond. Als u het schild van het geloof laat zakken, dan bent u kwetsbaar voor zijn vurige pijlen. En u kunt er misschien wel andere dingen bij bedenken. Alle andere middelen der genade, als we die niet gebruiken. Dan stellen we ons bloot aan die vurige pijlen van de Satan. En dan begint de vrede van Gods geest ons te verlaten. Gemeente, en u spreekt de Heere naar het hart van Jeruzalem. Alleen dat volk is in zichzelf zo zwak en zo onmachtig. Maar nu roept hij hen toe dat haar strijd vervuld is, niet in zichzelf, maar in hem. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat hij, zij door zijn verdiensten, dat volk dat van zichzelf uit nu, zichzelf ziet als ten dode opgeschreven, dat ze niet ten dode zullen gaan, omdat zij daarvoor in zal staan. En dat zij zullen volharden in het geloof. Want hij heeft niet maar een deel van hun zaligheid verdeeld, maar hij heeft nou alles aangebracht. Door zijn borgtochtelijke arbeid bedient hij Gods volk in hun zwakheden. En daarin heeft hij ook de schriften vervuld. Dat bevestigt hij in hun leven, net zoals bij deze vrouw. Hij bevestigt dat hij de beloofde Messias is. En gemeente, dat wordt nu waar in het leven van Gods kinderen, de werkelijkheid. Dat vinden we bij deze vrouw. Zij gaat huiswaarts in het geloof. En ze gaat huiswaarts met hoop in haar hart. We zouden zeggen, als zij van Christus weggaat, dan gaat ze met de vreugde van zijn belofte. Zo krijgt Gods volk wel eens een belofte mee, dat hun vreugde geeft. En dat ze op grond van die belofte mogen voortgaan. Maar als deze vrouw thuis komt, dan bevestigt de Heere zijn woord. Kijk, dan mag ze de zoete verzekering van wat hij beloofd heeft in haar hart ervaren. Van datgene van wat zij van hem gevraagd had. En wat hij in de belofte geschonken had. Gemeente, dat is een nadere genade. Wanneer de Heere het bevestigt. En de vervulling ervan in uw leven geeft. Dat we zijn verzoenend borgwerk in onze harten mogen ervaren. Hem te kennen. Als die grote verlosser. Niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. En gemeente, daarin ligt nu een vaste hoop. In Christus alleen. Voor heel de kerk. Wereldwijd. Want hij hij zal zijn volk gaan verzamelen vanuit uiteinden der aarde. En gemeente, dat is het laatste waar we vanmiddag gaan bij stilstaan. Dan gaan we eerst zingen. Psalm 72. 7 en 10. 72, 7 en 10. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En wat er verder volgt in het 7e en het 10e van 72. Canaanese vrouw, gezien een grote nood. Tweede plaats een grote beproeving. Derde plaats een grote verlossing, groot geloof. Vierde plaats een grote verlosser en nu in de vijfde plaats een grote les. Gemeente, er is nog één aspect van dit gedeelte wat we niet behandeld hebben. Misschien is het u opgevallen dat we vers 23b en vers 24 overgeslagen hebben. Dat is niet per ongeluk. Daar hebben we een reden voor. Gemeente, tot nog toe hebben we overwogen hoe de Heere met deze vrouw handelde. En dat is een heel belangrijk onderdeel, een aspect van dit gedeelte. Maar er ligt nog iets meer in deze geschiedenis. Er ligt nog een les in deze geschiedenis. Een heel belangrijke les. We moeten ook acht geven op hoe de Heere met zijn discipelen handelde. Want gemeente, we mogen niet vergeten dat die discipelen, dat die leerlingen waren. 3 jaar lang zijn zij door de Heere onderwezen voor 1 grote taak. Taak die de Heere op hun schouders legde en die op dit moment nog voor hen ligt. Zij moeten het evangelie gaan verkondigen. En gemeente, voor deze gewichtige taak moeten zij voorbereid worden. En u leert de Heere in deze gebeurtenis met deze Canaanese vrouw, leert hij hen een grote les aangaande die grote taak die hij op hun schouders zal leggen. Een les die van belang zal zijn, van groot belang zal zijn voor hun toekomstige taak als predikers van het evangelie, als predikers van het Koninkrijk Gods. En wat is dan de les die deze discipelen van de Heere Jezus ontvangen? Weet u nog hoe deze vrouw tot Jezus kwam? Zij roept hem voortdurend na. En dan lezen we iets opmerkelijks, dat ook de discipelen tot Jezus komen. Met een verzoek. Laat haar van u, want ze roept ons na. Gemeente, ziet u dat dit eigenlijk een klacht is? Het is een teken van ongenoegen met deze discipelen. Ziet u wat daar gebeurt? Daar komt die vrouw en die probeert hevigst de aandacht te krijgen van Jezus. En die blijft het maar uitroepen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner, want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Ja, maar het is wel duidelijk voor de discipelen dat de Heere Jezus geen aandacht voor die vrouw heeft. Dat hij haar negeert. Want hij antwoordt haar geen één woord. Maar deze eigenwijze vrouw, die geeft het niet zomaar op. Die blijft maar schreeuwen. En gemeente, dat is niet zo prettig, toch? Moet je je voorstellen dat zo'n mens achter je aanloopt en het maar uitloopt te schreeuwen, roepend achter je. Dat is eigenlijk ergerlijk. Als dit nog langer doorgaat, dan zal het niet lang meer duren of heel de regio weet dat Jezus daar is. En dat moeten we niet hebben, want hij is juist gekomen om verborgen te blijven. Als we deze vrouw haar gang laten gaan, dan weet binnenkort heel de regio dat Jezus daar is. En weet u wat we dan krijgen, gemeente? Dan krijgen we dezelfde situatie als in Israël. Dan komen er massa's mensen naar Jezus toe. En dat moeten we juist niet hebben, want Jezus is hier gekomen om verborgen te blijven. We moeten van deze vrouw afzien te komen. Deze vrouw die veroorzaakt problemen voor ons. Ons, hoort u dat? Maar dat is het probleem voor deze discipelen. Stuur haar weg, want ze roept ons na. Dan niet een beetje vreemd, gemeente? We lezen toch in vers 22 dat zij tot hem riep. Maar op de een of andere manier denken de discipelen dat het om hen gaat. En dat zij het probleem moeten oplossen. Ja, want Jezus doet duidelijk niets. Hij zegt geen woord. En dus komen zij met hun oplossing. Ze zullen Jezus even moeten aanspreken, want hij snapt het niet. Ziet u? Hij realiseert zich niet, als ze die vrouw maar laten gaan, dat ze dan binnen een mum van tijd een groot probleem hebben. En zo gaan zij tot Jezus met hun oplossing. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Jezus moet haar wegsturen. Maar het was nog niet zo heel lang geleden toen die discipelen met dezelfde oplossing kwamen. Toen daar in de woestijn zoveel mensen waren, dat Jezus gekomen waren, Jezus zei tot hen, geeft gij hun te eten. Toen zei ze, nou stuur ze maar weg. Stuur ze maar naar de dorpen. En dan komen ze met dezelfde oplossing. Stuur deze vrouw maar weg. Dan moeten we dat niet zo interpreteren alsof ze dan gedacht hebben dat Jezus haar weg moet sturen zonder haar te geven waar ze om vraagt. Nee, ze willen zeggen, geef deze vrouw nou maar waar ze om vraagt. Dan zijn we tenminste van haar af. Dan zijn we haar tenminste snel kwijt. Dan valt ze ons niet meer lastig. Kijk, daar hebt u het, gemeente. Deze discipelen die waren niet bezorgd om deze vrouw en om haar nood. Maar ze waren bezorgd over hunzelf en over hun gemak, hun behoeften. Herkennen we dat in ons eigen leven, gemeente? Dat we van nature meer bezorgd zijn voor ons eigen gemak, voor ons eigen comfort, dan om het welzijn van een zwaar belaste ziel. Een zwaar belaste buitenstaander. Maar dan laten we ons vanmiddag eens afvragen, als er iemand ons om hulp vraagt, waarom helpen wij dan? Om er snel van het probleem af te zijn, zodat wij weer door kunnen gaan waar we mee bezig waren. Zodat we snel weer door kunnen gaan zonder lastig te gevallen worden, onderbroken worden in de dingen waar we mee bezig waren. De dingen die wij willen doen. Maar u voelt wel dat het nog niet zo gemakkelijk is om die tweede tafel van Gods wet in beoefening te brengen. Onze naaste liefhebben als onszelf. Dat is van nature ook onmogelijk. Daar hebben we die geest van nodig, de geest der liefde, opdat wij een waar mededogen zullen hebben met het lot van een ander. En nu heeft Jezus het verzoek van zijn discipelen gehoord. En dan gaat die grote leraar ter gerechtigheid zijn discipelen onderwijzen van hoedanige geest zij zijn. En dan zien we dat hij hun geloof gaat beproeven. We hebben vorige week gezien dat hij het geloof van die vrouw beproeft, maar nu zullen we zien dat hij hun geloof gaat beproeven. Dan gaat hij ze een grote les leren. Want wat denken zij? Zij denken dat de heidenen buitenstaanders zijn. Kijk, de Joden, die hebben de belofte ontvangen, maar de heidenen niet. En dan gaat Jezus hen corrigeren. En dan gaat hij hen voorbereiden voor die grote taak die hij op hun schouders zal leggen. Namelijk om de wereld in te gaan en om het evangelie te verkondigen aan alle volken. Niet alleen aan de Joden, maar ook aan de heidenen. En als een wijs en geduldig ouder neemt hij zijn discipelen, die als het ware nog maar zuigelingen zijn in het geloof, neemt hij ze bij de hand en leert hen het eerste stapje te zetten. Gaat hen tonen dat de belofte die God aan Abraham gegeven heeft, niet alleen is voor de Joden, maar ook voor hen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe zo roepen zal. Meester, stuur haar weg, want zij valt ons alleen maar lastig. Zij blijft maar roepen. Maar discipelen, ik ben niet gekomen, ik ben niet gezonden dan alleen tot het huis van Israël. Ik ben alleen maar gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. En gemeente, dan is er een zwijgen van die discipelen. Het is toch logisch wat Jezus zegt? Nee, ik kan haar niet helpen, want ze behoort niet tot het huis van Israël. Ze is geen Jodin. Daarom kan ik haar verzoek ook niet inwilligen. Dat is wat ze uit de mond van Jezus horen. En dan dat zwijgen van die discipelen. Begrijpt u het? Ziet u het verschil tussen die vrouw, die moeder, en die discipelen? Want enkele ogenblikken later komt die moeder daar aan. Je haalt hen in. En dan valt ze aan de voeten van Jezus. En dan smeekt ze hem: Heere, ontferm u mijner. En dan zegt hij tegen haar in wezen hetzelfde als hij tegen zijn discipelen gezegd heeft. Nee, ik kan u niet helpen, want het is niet gepast om het brood van de kinderen aan de honderdens te geven. Ziet u het verschil, gemeente? Die discipelen die worstelen niet met de schijnbare afwijzing van Jezus, van de heidenen. Terwijl die vrouw wel worstelt met Jezus' schijnbare afwijzing van de heidenen. En ik zeg schijnbare, want als we goed lezen wat Jezus zegt, dan zien we dat hij de heidenen niet uitsluit, maar juist insluit. En door het geloof werd het die vrouw gegeven om dat te mogen zien, terwijl de discipelen het niet zien. Als Jezus zegt: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël, dan worstelen de discipelen niet met die afwijzing. In het geloof, op grond van de belofte die God aan Abraham gegeven heeft, en in uw zaad zullen alle geslachten der aardrijk gezegend worden, alle volken der aarde. Wanneer Jezus schijnbaar de heidenen uitsluit, dan zeggen die discipelen niet: o Heere, gij zijt de zoon van David, gij zijt de zoon van Abraham. Gij zijt het zaad waarin nu al de nakomelingen van Abraham, maar ook de heidenen, de belofte ontvangen. En daarom, Heere, kunt u wel het verzoek van deze vrouw inwilligen. Daarom kunt u wel uit genade haar geven. Want, o zonen Gods, dat is naar uw eigen woord. Maar ze zwijgen. Maar als die vrouw Jezus hoort zeggen: laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en de hondekens voorwerpen, dan verstaat zij door Gods geest verlicht dat haar de deur geopend wordt. Want als eerst de kinderen verzadigd moeten worden en zullen worden, dan moet het noodzakelijk volgen dat de honden niet uitgesloten worden. Ja, ze begrijpt dat de volle zegen nu nog niet is. Maar die zal binnenkort wel komen. Door het borgwerk van deze zoon van David, die hier voor haar staat, zal de volheid van de heidenen binnenkomen. En ze gelooft hem op zijn woord. Zij aanvaardt dat zij, dat Jezus, hoewel hij nu in het land van de heidenen is, dat dat niet betekent dat de volle zegen er nu al is, dat die nu al is gekomen. Dat dat niet betekent dat de volle zegen van de heidenen nu geopenbaard zal worden. Nee, de Joden, de kinderen, die zullen eerst delen. Die zullen de eerste zijn, die de volle zegen zullen ontvangen. En gemeente, dat gunt zij hen van harte. Maar zij vraagt niet om de volle zegen. Zij vraagt slechts om één klein kruimeltje. Voor haarzelf. Als de eersteling van die grote oogst van de heidenen. Ik meen, dat is een verootmoedigende les geweest voor die discipelen. Die les die zullen ze nooit meer vergeten zijn. Die discipelen die hadden al zoveel van Jezus gehoord. Ze hadden al zoveel wonderen van hem gezien. Die allemaal het bewijs waren dat hij het was. Het zaad aan Abraham beloofd. Dat hij het was die in de schriften beloofd was. Maar ze bleven met het alles nog zo blind aangaande het werk van Gods heilsplan. Matthäus die benadrukt dit keer op keer als hij vermeldt dat Jezus heel herhaaldelijk tegen hen moet zeggen, gij klein gelovigen. En dan vergeleken met deze discipelen wist deze vrouw zo weinig. Ze had nog nooit een wonder van Jezus gezien. Ze was nog nooit onder zijn prediking geweest. Maar het weinige dat ze van hem gehoord had, dat gelooft ze. En dat geloof, dat brengt haar verder dan de discipelen. Dat de zegen niet beperkt zal blijven tot de Joden, maar dat die zal komen ook tot de honden. Tot de heidenen. Ook de heidenen zullen deelgenoot zijn van het evangelie. O gemeente, ze mag zien dat die middelmuur des afscheidsel, dat die scheiding verwijderd zal worden. En dat geeft haar een heilige vrijmoedigheid om haar smeking bij hem neer te leggen. Die nou dat koninkrijk van God inluidt. Dat ook de heidenen deel zullen hebben. Aan deze zegening. Meent, verstaat u nu dat tegenover dit klein geloof en ongeloof van de discipelen, de Heer Jezus tegen deze vrouw zegt, groot is uw geloof. Meent, de Heer die heeft zich geopenbaard als een groot verlosser. Voor een vrouw in een grote nood. En daardoor leerde hij zijn discipelen een grote les. En een verootmoedigende les. En wij die les nu ook verstaan. En wij die begrepen. Meent u wat een verootmoedigende les als we bedenken hoe weinig wij werkelijk verstaan van het Koninkrijk Gods. Hoe weinig wij werkelijk verstaan van Gods mededogen met zondaren, ook buiten de kerk. Zondaren die nog niet onder de verkondiging van het evangelie verkeren. Gods hart brandt van liefde. Er mag wel ons aangezicht met schaamte bedekt worden, gemeente, als wij bedenken hoe weinig wij van deze Here zien en kennen. En dan mogen we smeken om met die geest der liefde en de geest der wijsheid vervuld te mogen worden. Voor het welzijn ook van onsterfelijke zielen buiten onze kerken. Anderzijds mag het ons ook tot bemoediging zijn, gemeente, om het evangelie wijd en zijd te brengen. En om dat te steunen en ondersteunen. Want God heeft zijn uitverkorenen binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Christus, het gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar hij zal ook nog schapen toebrengen die nog niet van die kudde zijn, maar wel toegebracht moeten worden. Evangelie, dat moest eerst aan de Joden verkondigd worden, tot het volk van Israël, maar het moest daar niet blijven. Zij waren de natuurlijke erfgenamen van de belofte, zeker. Zij waren de natuurlijke takken, maar er moesten nog andere takken ingeënt worden in deze boom. Het evangelie moet tot alle geslachten gebracht worden. En met het daar heeft de Heer na zijn opstanding zijn discipelen ook nader van willen onderwijzen. Zo lezen in Lucas 24. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden de bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. Maar dat is de reden waarom wij vanmiddag hier op 27 juli, onder de verkondiging van dit evangelie mogen verkeren. Omdat Christus gezegd heeft, God gewild heeft, dat het evangelie aan de heidenen gebracht zou worden. Het evangelie dat moet tot aan de uiteinden der aarde gebracht worden. Dat is Gods barmhartigheid, gemeente. Dat wij onder de verkondiging van het evangelie mogen verkeren. Wij hebben er niet om gevraagd. Is het voor u al eens een keer een wonder geworden? Kijk, als we elke zondag naar de kerk gaan, dan vinden we dat gewoon. Maar is het u al eens een wonder geworden? Dat in vervulling is gegaan wat Jezus gezegd heeft. Eerst de kinderen. En dan zullen ook de honden ontvangen. Gemeente, hebben wij voor dat woord van de Heer al eens mogen buigen van harte. En is dat woord voor ons al eens het woord des levens geworden? Ja, mag ik deze middag vragen, is Christus al alles geworden voor u? Kijk, want als we in de kerk geboren zijn, ik bedoel in een gezin, een christelijk gezin, lid van de kerk, dan zijn we wel uiterlijk lid, leden van het koninkrijk. Maar de schrift leert ons dat kinderen van het koninkrijk uitgeworpen kunnen worden. We lezen van verbondskinderen, die niet geloofden. En waarvan Christus zegt, gij zijt uit de vader den duivel. Gemeente, daar moeten wij onszelf onderzoeken of wij in het geloof zijn. Het gaat om dat waarachtige geloof, wat ook bij deze vrouw openbaar komt. En als wij nou niet kunnen ontkennen dat genade verheerlijkt is in ons hart, gemeente, dan ligt er ook een dure roeping om zijn naam groot te maken. Die naam, die heerlijke naam van Christus. Dan hebben we ons leven te besteden in zijn dienst en voor hem. En dan bedoel ik niet mee te zeggen dat iedereen dominee moet worden. Ik wil ook niet zeggen dat iedereen maar de zending in moet. Maar laat u dan leiden om een zegen te zijn op de plaats waar de Heere u stelt, op dit ogenblik. En laat het dan maar horen hoe goed de Heere is, voor onwaardigen. Laat het maar zien, laat het maar merken, hoe goed het is om de Heere te dienen. Want zijn dienst, dat is een liefdedienst, echt waar. Als u dat van wat van gesmaakt hebt, dan zult u dat ook beamen. Nou, laat het dan ook maar zien hoe goed het is om de Heere te dienen. Zo'n dienerswaardig God. Ik weet, we kunnen andere mensen niet bekeren. Maar de Heere kan het wel. Dan hoeven wij alleen maar te zijn als een Filippus. Kom. En zie. En laat het dan maar aan de Heere over. Maar het kan ook zijn dat uw roeping ergens anders ligt. Misschien dat er iemand vanmiddag is die een diep verlangen heeft om te mogen dienen in Gods Koninkrijk. Misschien wel in de zending. Om gebruikt te worden buiten onze landsgrenzen. Als een instrument in de hand van de Heere. Nou, leg dat ook maar in de hand van de Heere neer dan. Vraag hem om uw weg duidelijk te maken. Vraag hem om u te leiden. Hoe en waar en welke tijd hij wil. Dat de Heere u de weg zal wijzen. Allerlei zaken, allerlei mensen zijn er nodig in de dienst van Gods Koninkrijk. En niet alleen zendelingen, ook medisch personeel, onderwijzend personeel, technisch personeel, piloten, wat dan ook, vertalers. Als dat nou een zaak is die op uw hart gebonden is, besef dan één ding. Het gaat niet om u. Het telt in het Koninkrijk Gods maar één ding. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En als dat dan niet duidelijk is in uw leven, leg dat voor de Heere neer en vraag hem om zijn leiding. In zijn voorzienigheid. Want in het Koninkrijk van God, gemeente, gaat de dienaar niet voor de koning uit. Maar volgt hij achter de koning aan. Volg mij. En vergeet dan niet de les die die discipelen ontvangen hebben. Namelijk dat ze nou voortdurend het onderwijs van deze grote leraar ter gerechtigheid nodig hebben. Om hun eigen wil te verzaken, om van hun eigen wil afgebracht te worden. Van je eigen denken afgebracht te worden. Opdat het nou ingeleefd zou worden. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere God des hemels en der aarde. U hebt onderwijs willen geven. Aan ieder die u op de weg in uw aardse leven hier ontmoeten. We hebben datzelfde onderwijs nodig. Wilt u dat onderwijs ook aan onze harten heiligen en ieder in het zijne. En dan weet u volkomen wat wij nodig hebben. Wilt u dan ook het woord van vanmiddag toepassen in onze harten. Dat we er werkzaam mee zouden worden voor de troon der genade, voor het eerst of opnieuw. En leid gij ons in uw weg. Leid ons in het pad der gerechtigheid. En wilt u ons zo doen volgen op de weg waar gij voorgaat. Wilt u ons gedachtig zijn in het verdere van deze dag. Onderwijs ons maar gedurig uit uw woord en door uw woord. En wilt u ook geven, Heere, dat ook deze dag in dat teken mag staan. Wilt u zo ons ook gedachtig zijn in de verdere week die voor ons ligt. Behoed en bewaar ons op kortere of langere reizen en afstanden. Wilt ons in alles gedenken. Behoed en bewaar ons in bijzonder voor verzoeking en verleiding. Wij vragen het alles uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we nu tot slot nog Psalm 67. En daarvan het eerste en het tweede vers. We noemen nu het eerste. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En wat er verder volgt in het eerste en tweede van 67. zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.